Prediker 8. Tweede gedeelte, vers 10 tot en met 17. Prediker 8. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren en degenen die kwamen en uit de plaats der heiligen gingen, die werden vergeten in die stad in de welke zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid. En omdat niet haastiglijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet wel gaan en hij zal de dagen niet verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Daarom, vers 14. Ja. En er is nog een ijdelheid die op aarde geschiet. Namelijk dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit ijdelheid is. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blij te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn moeite de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet, dat de mens ook desdaags nog desnachts de slaap ziet met zijn ogen. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook de wijze zeide dat hij het zou kunnen weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Met name die eerste zin, of de eerste vers, vers 10 dan in dit gedeelte, wordt nogal een lastig vers, omdat het een beetje geïnterpreteerd wordt vanuit de hele gang van zaken. Wat hier om gaat, dat was nog niet zo gek wat hierboven staat. God straft op zijn tijd. Dat is een aardig goede interpretatie van de gang van zaken. Geeft het oordeel op zijn tijd en niet op de onze. Vers 10 zou vanuit het Hebreeuws eigenlijk iets anders vertaald moeten worden. Laten we eerst maar eens even kijken hoe het hier zit. Er staat hier, zo heb ik ook gezien, goddelozen. Daar begint het mee, in het Hebreeuws ook. Het mooie is dat de Statenvertaling de volgorde van het Hebreeuws ook een beetje heeft aangehouden, waardoor je ook een beetje de speelsheid van het poëtische uit deze boeken kunt halen. De goddelozen, die begraven werden, moeten staan. Die begraven werden. Dat staat er dus, die begraven werden. En degenen die kwamen, dat staat er helemaal niet, dat degenen. En dat woord wat ervoor staat is en heen gingen. En heen gingen, de dood in namelijk. Sterven. Dat is dus begraven werden en heen gingen. Je kunt eigenlijk zeggen van, als je begraven wordt, dan ga je natuurlijk bij al heen gegaan eigenlijk. Maar dat heen gaan, dat komt wel vaker voor in de term, zoals bij Abraham, die op een gegeven moment dat ook zegt, dat hij zou heen gaan in Genesis staat dat al. Dus dat werkwoord komt best vaak wel gaan. Kwamen staat er dan, maar die gingen, heen gingen of weggingen. En dan krijg je dus een ander punt, en die komen aan het eindplas, namelijk zij die recht gedaan hadden. Dat is het onderwerp nu. Dus zij, dat is het onderwerp, zij die recht, die juist gehandeld hadden. Recht, dat we zeggen, juist gehandeld hadden. Hebben, zou je wat kunnen zeggen. Dat we zeggen, de gelovigen. Daar komt het dan op neer, tegenover de goddelozen. Dus je ziet daar dat het op de voorkant het staat, terwijl die anderen juist op de achterkant staan, als nummer 3. Waarom wordt het gezegd? Om duidelijk te maken dat dus die goddelozen te zien zijn, zichtbaar zijn, direct voor ogen zijn, terwijl diegene die juist hebben gehandeld, dat merk je niet. Die komen op de laatste plaats. Daarom wordt het in de Hebreeuwse versie ook op die manier tot stand gebracht. Maar dan zit je dus een beetje met het probleem van de zin ervoor. En uit de plaats der heiligen gingen, staat er dan vertaald. Maar dat is eigenlijk niet. Zij die recht deden, zij wandelden weg. En wandelden weg van de heilige plaats. Tempel is dat. Van de heilige plaats. En weg van de heilige plaats wandelden, zij die recht gehad hadden. Van de heilige plaats. En werden vergeten. In de stad. Dat is heel apart. Dus, zij werden begraven. En ze gingen heen. Dat is één kant. En aan de andere kant, die wandelden weg van de heilige plaats en werden vergeten. De vraag is nu van, wat moet je vertalen met dat zij gingen heen? Zij gingen heen. Als dat een parallel is tegenover elkaar gesteld, en dat is het inderdaad, dan zul je dus moeten afvragen. Begraven worden heeft een combinatie. De goddeloze staat tegenover zij die recht gehandeld hebben of recht handelen. Dan staat begraven werden, staat tegenover een wandelen weg van de heilige plaats. Als je weggaat van de heilige plaats, als je weggaat van de officiële religie enzovoort, dan betekent het dat je de weg van de dood gaat, afsterving. Dus dit wandelen weg van de heilige plaats is een omschrijving voor afsterven. Oninteressant, maar helemaal niet belangrijk. Ze stierven af van de officiële situatie van de goddelozen. Want hier wordt een situatie van Israël geschetst. Dat is altijd zo. Want dat doet uiteraard prediker, oftewel Salomo. Dus het probleem met de goddelozen is dat zij altijd maar leven voor zichzelf. En dus de religie ook helemaal richten naar hun eigen visie. En dat is het lastige in dit vers. En dat zegt aan de ene kant. Ze gingen. Ze kwamen. Ze gingen. Wat moet je nou tegenover dat vergeten zetten? Want als ze begraven worden, wandelen weg van eigen plaats, dan staat hier ook vergeten tegenover gingen. Waar gingen ze dan naartoe? Want als je begraven wordt en je gaat er nog een keer, dan denk ik zo, ja hallo, waar dan? Als je zegt begraven worden en ze gingen het dodenrijk in, dat sommigen die zeggen dat dan, dan denk ik van, nou, dat waren ze al op het moment dat ze stierven. Dus dat is wel een beetje laat dan. Als ze dan begraven worden, dan gaan ze nog. Daarom heeft men soms ook die tekst met het gaan maar weggeschoven. Daar heeft men dan wat anders van gemaakt. Dus dat is een beetje een lastig geheel. Maar als je hem in die parallel zet, dan kom je er wel uit. Zij kwamen in vergetelheid. In vergetelheid, dat wil zeggen, ook werden vergeten. Dat is niet zo moeilijk, want dat staat in hoofdstuk 9, vers 5 ook. Vandaar dat we dat even bij zeggen. Dat is in een andere verband, maar het is wel in hetzelfde principe. In hoofdstuk 9 vers 5 staat, want de levenden weten dat zij sterven zullen. Maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Met andere woorden, zij zijn ook vergeten. Alleen, nu zit er een goed punt. Zij worden vergeten in de stad. Dat zijn die mensen die recht gehandeld hadden. Door wie worden ze nu vergeten? Door de mensen in de stad natuurlijk. Door stedelingen, zeg maar. Die worden niet aan gedacht. Dus de mensen in die stad. Ze zijn helemaal oninteressant enzovoort. En de goddelozen, door wie worden die vergeten? Door de Heer. De Heer heeft niets met mensen die op een gegeven moment de weg van de dood ingaan en zich verder helemaal nergens meer druk om maken dan alleen maar om hun eigen leven. Dat staat er dan ook. En hun gedachtenis is vergeten. Niet alleen door de mensen in de wereld, want dat valt wel mee. Er wordt vaak nog wel aan gedacht als iemand overleden is. Maar als het gaat om vergetelheid, dat God zich daar niet meer mee bemoeit, dan klopt dat. Ze worden begraven en ze gaan heen in vergetelheid. Oftewel, ze worden door de Heer vergeten. Dat is één kant. Aan de andere kant, zij die dus rechthandig hadden, staat helemaal aan het eind. Dat is dus nummer 3, dit is nummer 2 en dit is nummer 1. En je kunt die vormen. Hoe doet dat? Ja. 1 staat tegenover 3. Eigenlijk zou je het andersom moeten doen. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dat is nog handiger. Dan maken we hier 1 van. Zodat je ziet dat 1 van goddelozen staat tegenover zij die rechtgehandeld hebben. Zodat nummer 2, begraven worden, staat tegenover nummer 2, wandelen in de weg van de heilige plaats. En zodat, dat is 3, en dan worden vergeten in de stad, heeft te maken met de vergetelheid. Dus die combinaties van 1, 2, 3, staat eigenlijk 3, 2, 1. Zo staat dat dus.
3, 2, 1.
Dat wil ik zeggen. Waar is het met 2, dat wil ik zeggen. Maar dat staat dus zo tegenover elkaar. Dat is heel apart dat het zo behandeld is. En daarom kun je alleen maar de uitleg van het gaan heen in vergetelheid aan de hand van de parallellen zien. Anders kom je er niet uit. Anders krijg je dus allemaal verschillende visies. Wat wil dit dus zeggen? Dat mensen die leven voor zichzelf, de goddelozen, door de Heer uiteindelijk vergeten worden. En ze gaan in een afstervingsproces. Want wat er staat, zij die begraven werden. Dus zij zijn aan het begraven worden. Is het ergens. Dus ze gaan de weg van de dood in. En uiteindelijk komen ze in vergetelheid en de Heer die bemoeit zich totaal niet meer met hen. Dat kan tijdens de wereld, kan dat nog, tijdens de aarde, terwijl het overleden is, is voorbij. Tegenover diegenen die juist gehandeld hebben, staat tegenover goddelozen. Wat doen die? Die wandelen in hun leven rond, weg van de heilige plaats. Weg van wat de goddelozen als heilige plaats zien. Weg van wat de aardse tempel is, wat de Heer ook deed. Hij kwam in de tempel om duidelijk te maken dat er een andere tempel is. Nou, dat was niet best. En vervolgens zijn ze oninteressant, worden ze vergeten door de mensen, worden ze helemaal niet meer gezien. En dergelijke meer. Dat is ook een soort sterven, maar op een andere manier. Het aparte is ook, ze worden vergeten in de stad. En dat wordt hier bij de goddelozen helemaal niet gezegd. Maar goed, ze gaan in vergetelheid. Met als gevolg dat beiden, of nou goddelozen zijn, of de rechtvaardigen, diezelfde weg gaan, maar wel op een verschillende manier. Als je die weg gaat van Jezus Christus, en je gaat van een zichtbare tempel naar een onzichtbare tempel, oftewel je gaat van een zichtbare gemeenschap naar de onzichtbare gemeenschap van de Heer Jezus Christus, dan kom je een beetje alleen te staan. Dan kom je een beetje... Ja, in de zin van, ja, maar dat is niet meer normaal, dat hoort niet en weet ik wat allemaal meer. En dan krijg je dat, ja, mensen je eigenlijk vergeten in de zin van geen contact meer met je zoeken. Omdat je die weg van een zichtbare heilige plaats gaat verlaten. En dat wordt in Prediker al zo uitgedrukt. En er komt nog wat verder achter. Die gaan naar vers 11. Maar het gaat om een oordeel in zijn algemeenheid. Omdat niet meteen, dat wordt haastiglijk gezegd meteen, direct, het oordeel, of een oordeel staat er, of een vonnis over de boze daad wordt gedaan, staat er letterlijk, dus wordt uitgevoerd, is het hart van de mensheid, de zonen van Adam. Zonen van Adam zijn dus de zondaren. In zijn algemeenheid, de mensheid dus, in hen vol om kwaad te doen. Een lik op stuk beleid, niet het Nederlandse vorm, want dat is nog lang, duurt nog veel te lang, maar als dat werkelijk direct zou worden aangepakt, dan zou je inderdaad in dit soort situaties veel snellere correctie hebben. Als je, en dat kun je aan een kind zien, als je een kind, als dat een verkeerde situatie heeft op de internet, of die doet iets verkeerd. En zeg je niks van. En s'avonds kom je er pas op terug. Te laat. Want dan moet je het kind al helpen herinneren aan een situatie die het vaker kwijt is. Dus je zult in zo'n situatie, als het iets verkeerd is, zul je moeten ingrijpen. Hoe dan ook, maar je zult moeten ingrijpen. Als het kan uit liefde, uiteraard. Maar toch, zodat er direct een duidelijkheid is over de gang van zaken. Zo'n situatie anders dan, anders is dat weg. Laat staan voor de mensheid in het algemeen. Wat de Bijbel zegt, dat duidelijk is dat als het oordeel direct zou worden aangepakt, dan zou het dus veel minder mogelijkheid zijn om kwaad te doen Met alle gevolgen van dien. Maar omdat dat niet direct gebeurt, krijg je dus dat het hart van de mensheid, van de mensen in het algemeen, vol is om kwaad te doen. Dat wil zeggen om te doen wat zij zelf denken dat goed is. En dat is dus in de Bijbelse zin altijd kwaad doen. Dat betekent dus ook dat volgens Hebreeën 9, vers 27... Gaat hier even op door. En die zegt het algemene principe. Pak alleen vers 27 van de Hebreeën 9 staat. En zoals het voor de mens gesteld is. Gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hè, omdat het oordeel niet aanstonds vertrokken wordt. Hè, omdat eenmaal te sterven daarna het oordeel. Want de mens krijgt dat oordeel in wezen niet. Dus betekent dat het oordeel na de dood begint. Voor de zondaar, zeg maar voor de goddeloze, de zondaar. Dus na de dood, oordeel. De gelovigen, is het anders. 1 Korinthe 11. Korinthe 11, vers 31 en 32. Want wanneer wij onszelf zouden oordelen, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, omdat we het zelf niet doen, dan worden wij door de Heer getuchtigd, het Griekse woord ervoor is net zoiets als opgevoed, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Let op, dat kan dus. Iemand kan dus tot de gelovigen horen en toch met de wereld geoordeeld worden, omdat men zichzelf niet laat oordelen door de Heer. En de Heer is dan zo liefdevol om soms het oordeel over de gelovigen te brengen, opdat je niet in dat andere oordeel komt waar de mensheid normaal in zit. Dat wil hij niet graag. Dus de oordeel van de gelovigen is voor de dood. Voor de dood. Dat vinden we ook nog in 1 Petrus 4. Vers 17 en 18. 1 Petrus 4, vers 17 en 18. Nou, vers 17 alleen al kan. Vers 14 zegt, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, gefeliciteerd ben je dan. Dat staat er eigenlijk. Dus niet, ben je zalig in de zin van, ben je dus gered. Nou, dat voel je helemaal niet zo op dat moment hoor. Maar dan ben je dus gefeliciteerd, dat is eigenlijk het woord gelukzaligs wordt genoemd. Want de geest der heerlijkheid en die van God rust op u. En dat is dan het gevolg, vers 17, want het is nu de tijd dat het oordeel begint vanaf, dus bij het huis Gods. En wanneer het eerst bij ons het geval is, wat zal het einde dan wel niet zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus het oordeel, dat kan ook niet anders, dat begint bij de gelovigen voor de dood. Zodat als de opname komt en wij komen voor de Heer, dan krijg je niet nog eens een keer weer een oordeel. dat is geweest. En uiteraard is het zo dat het oordeel niet altijd ermee te maken heeft dat God alleen maar straft en negatief is enzovoort. Maar als het zo uitkomt, dan komen er ook in onze situatie van het leven, komen er situaties voor die niet altijd even prettig zijn. Maar waarin we moeten leren ons over te geven aan de Heer, omdat Hij weet wat Hij ermee bedoelt. Ook al snappen wij het soms helemaal niet. En bij de ene kant zus en bij de andere kant zo zijn. Een gelovige zal dezelfde soort dingen kunnen meemaken als een mens in de wereld. Hij is niet onkwetsbaar. Dat wordt vaak gedacht of dat wordt gewenst. En dan wordt de Heer genezen in allerlei situaties. Maar dat is helemaal niet waar. Dat hoeft niet. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeuren kan. Dat is natuurlijk wat anders. Je zoekt altijd in alle situaties eerst de weg en de bedoeling van de Heer. Maar dat wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent in de zin van dat je in je stoffelijke leven niet bepaalde dingen kunt meemaken in verband met pijn, in verband met moeite, wat ook laat staan, ook om je geloof. Want het is natuurlijk wel pijnlijk als je in ontmoeting bent met broeders en zusters en je moet dingen ontmoeten die eigenlijk niet kloppen. En als je dat dan wat van zegt, dat je aangekeken wordt van wat ben je dan voor vreemde. Ook dat is een vorm van verdrukking die erbij hoort. Als de Heer zelf zo vaak is aangevallen op zijn geloof en op zijn weg die hij moet gaan als zoon van God notabene, dan slaat de slaaf niet boven zijn meester. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Staat ook tegenover, als ze mij gehoorzaamd hebben, zullen ze ook u geloven. Dus dat is natuurlijk ook de andere kant. Maar het blijft zo dat we de gelovigen voor het overlijden, voor zover een aardse situatie is, er ook momenten van oordelen zullen kunnen komen. En dat is niet een prettige boodschap. Daardoor krijg je nooit de meeste mensen. Want als je zegt van God, die wil alleen maar dit en die wil alleen maar dat, dan wil iedereen wel. Dus daar krijg je heel veel mensen mee. Want dat is allemaal prettig, is aangenaam voor het vlees, is aangenaam voor je weg. Maar het is niet de weg die God bedoelt. Het is de weg dat wij mogen weten dat alles, zongen we straks ook, alles meewerkt in goede voor wie vertrouwt op de Heer. Of dat nu positieve of negatieve dingen zijn, want dat maakt niet meer uit. Wij leven immers in een andere wereld. We leven niet meer in die specifieke wereld van goed kwaad, ook al kom je dat tegen. Maar we leven in de wereld van het leven Gods. En dat is een heel ander leven. Prediker. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, dat is zo prachtig, zo weet dan toch, vers 12, dat het dien zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze staat er, dan zal het niet wel gaan. En hij zal de dagen niet verlengen. Vandaar dan ook dat ze in het vorige zin ook dagen tussen haakje of thuis schuin gedrukt hebben, want het staat er inderdaad niet in de Hebreeuws. En God staat er ook niet, dat is geïnterpreteerd. Hij verlengt, staat er letterlijk. Nee, hij hem verlengt, hem staat er ook. Dus dat ze dan invullen, de dagen verlengt, dat is niet zo gek. Als je maar wel weet dat je niet kunt zeggen van, oh, die leeft al veel langer, nou, dan zal God hem die dagen wel verlengd hebben, want er moet nog wel het een en ander gebeuren in dat leven. Dat kan best, maar dat kun je niet invullen. En dus zie je hier dat er een passieve manier van werken is, die er bij God kennelijk is. En toch op de een of andere manier zo dat een mens, nou ja, de kans krijgt. Wat is dat voor mens dan, die zondaar? Ook al doet een zondaar 100 maal kwaad en hij hem verlengt, hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het voor hen zal goed gaan, goed zijn letterlijk, die God vrezen en die voor zijn aangezicht vrezen. Wat is nou 100 maal kwaad doen? Dan zeggen we nou, dat is wel aardig wat al. Komt ook weer uit op zo'n mooi getal 100, hè? Er staat niet 100 kwaad doen, hoor. Er staat inderdaad 100 maal. Ik heb weer zo'n woord daarvoor. Dat is een heel apart woord. Even zien hoe hij dat nou best uitdrukken. M-E-T-H. Mejat. Mea, het staat er.
Mea is 100 en die TH, die geeft aan de laatste letter. Dat is de laatste letter van het alfabet, dat is het kruis. Dit is de eerste letter van het alfabet en dat is het hoofd. En het woord
Meat
heeft te maken in de zin met vandaan. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor vandaan,
ergens vandaan.
Hoofd, de eerste en die laatste, die letter is de laatste.
Kan iemand mij nu zeggen welke kat ik uit wil? Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste.
Wat hier nu staat is de verborgen vorm van het verdwijnen van de weg van God. Ik ben de eerste, dit is de eerste letter. En deze TH in Hebreeuws is de laatste letter. Het is de verborgen vorm van ik ben de eerste en de laatste. Openbaring 1.
Waar staat er vandaan of vandaan?
Vandaan, ergens vandaan, weg. Scheiding van... Ik ben de eerste en de laatste. Hier wordt het anders genoemd in de Hebreeuwse, in de Griekse vorm. Maar het is in wezen dezelfde. Het zal wel ergens anders ook voorkomen. 21, even zien. Op mijn 1 vers 8 zien we hem staan. En Openbaring 22 ook. In Openbaring 1 vers 8 staat, ik ben de alfa en de omega. De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet, de omega de laatste. Het begin en het einde, dat zie je ook zo. Begin van de letters en het einde. Met andere woorden, hij is het totale woord. Van begin tot aan het einde. Datzelfde vinden we ook terug in Openbaring 22 vers 13. Maar de Heer aan het eind van zijn visioenen aan Johannes zegt, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die geboren enzovoort. Dus het aparte woord voor 100, hier in dit geval, heeft vooral te maken met vandaan, wil zeggen afstand nemen van... De eerste en de laatste. Afstand nemen van God, van de Heer, van de Verlosser. Dat is het woord wat hier in het Hebreeuws eigenlijk staat. Afgezien van de 100, maar dat hebben we al vaker gehad. 100 is ook ingaan in het koninkrijk. In het koninkrijk, want dat is het oog van de naald. Het getal van een 100 is zelfs het oog van de naald. Dus het is makkelijker... dat een kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijk ingaat in het koninkrijk. Dus in het oog van de naald. En het koninkrijk is ten nauwe nood binnengegaan. Nou, dat is dezelfde gedachtegang als afstand nemen van de Heer zelf. Uiteraard. Dus daar gaat het om de zondaar. Volgens prediker, dat doe ik nu weer, prediker 8, de zondaar. Die doet 100 maal kwaad. Sorry, 100 kwaad. En het kwaad bestaat uit het afstand noemen van wat God zegt. En hij hem verlengt. Dat wil zeggen, ook al doet hij dat, dan krijgt hij kansen. Maar je kunt niet bewijzen, omdat het niet zichtbaar is, dat God dat doet. Je kunt wel zeggen, God is het begin en het eind van het leven van de mensen. Dus hij bepaalt op een gegeven moment... de tijd van het leven, dus zo vreemd is dat niet, dat hij een mens, ondanks het feit dat hij afwijst, toch nog kansen geeft. Dat is ongelooflijk. Waar je nooit natuurlijk moet omdraaien en moet zeggen, nou, als iemand in de 90 is, dan mag hij zich wel eens een keer gaan bekeren, want het duurt niet zo lang meer. Dan draai je de zaak natuurlijk om. Maar het blijft zo dat het zo is dat een zondaar niet altijd direct wordt weggenomen. Dat is ook de reden waarom het oordeel niet direct voltrokken wordt.
Dus krijgt hij toch de kans om alsnog in zijn leven, met andere toestanden die er zijn, zich tot de Heer te keren. Een van de koningen, Hiskia, die kreeg van de Heer te horen dat hij nog, dat hij niet zo lang meer zou leven. Nou, dat vond hij toch wel heel erg. Hij had het idee dat hij het werk van God nog niet afgemaakt had. Dus hij kwam daar tegen in opstand. Dat wil zeggen, hij ging God bidden of hij er wat bij mocht krijgen. Nou, dat heeft hij gehad. Hij heeft 15 jaar erbij gekregen. En in die 15 jaar heeft hij niks anders dan ellende meegemaakt. Zijn zonen die in opstand kwamen, die allemaal gekke dingen uithaalden. Behalve de Heer centraal stellen. Het volk dat op alle mogelijke manieren in opstand kwam. Aanvallen van buitenaf enzovoort. Dus die 15 jaar die hij erbij kreeg, die waren bedoeld om hem daarvan te weerhouden. Maar hij wilde nog zo graag blijven doorgaan voor de Heer. En hij kreeg daar dus een enorm stuk moeite mee. Dus als de Heer op een gegeven moment de tijd van iemand voldoende vindt, dat kan bij een gelovige al heel jong zijn, is heel goed mogelijk. Waarom is dan bij ons de vraag, is dat zo? Omdat bij ons in als mensen altijd de gedachte leeft, en daar zijn wij als gelovigen ook nog vaak niet vanaf, van hier hoort een behoorlijk leven. Levenstijd te kunnen krijgen, dat is normaal. En omdat het normaal is, gaat de mens er ook van uit dat hij dat verdient. Terwijl juist met dit soort omstandigheden die zo'n inbreuk kunnen maken op het leven van de mens, voor een mens een groot raadsel zijn. En opstandigheid met zich meebrengen vaak. Maar goed, de Heer zegt, ook al leeft hij zonder los van mij, hij krijgt passief nog een tijd, wie weet. Toch weet ik, staat in vers 12, het tweede gedeelte, dat het voordien zal wel gaan die God vrezen. Die voor zijn aangezicht vrezen. Waarom zou dat er nog bij staan? Die God vrezen, oké, dat snappen we nog wel. Maar staat er ook nog een keer die voor zijn aangezicht vrezen? Dus je hebt dus twee manieren van vrezen, kennelijk. God vrezen en zijn aangezicht vrezen. Nou ja, Psalm 10, vers 11. Laten we daar maar eens even naartoe gaan. In Psalm 11 hebben we ook nog wat Psalm 10, vers 11. Hij zegt, dus een zondaar over de goddeloze, die zegt in zijn hart, God is het vergeten. Moet je nagaan, die goddeloze gaat wel met God om, maar op zijn manier. God is vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Met andere woorden, hij let niet op. Dus zijn aangezicht verbergen betekent dat hij zich niet met de situatie van een persoon bezighoudt. Dat is de gedachte. 11 staat in het vers, hoofdstuk, Psalm 11, sorry, staat het ook nog. Vers 7, zoiets tenminste. Want de Heer is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheid lief, zijn aangezicht aanschouwt, let op de oprechte. Met andere woorden, je had ook kunnen staan hij. Maar hij keert zich dus naar degene toe, uit dit aangezicht. Dan betekent het dus dat hij zich keert naar de persoon toe en de omstandigheden en de situatie van die persoon ziet. Zich verbergen betekent dat hij zijn aangezicht afkeert, dat is de gedachte tenminste. En dan, ja, dan is daar dus niet die directe situatie. Als dit dus ook gebruikt wordt, dan heb je dus twee situaties. Mensen die God vrezen, in zijn algemeenheid, maar ook als een begin, zeg maar, voor een gelovige. Die voor zijn aangezicht vrezen, dan gaat nog een stap verder. Die vrezen wil niet zeggen bang zijn, maar ontzag hebben voor. Dat is vrezen. En de vrezen is meestal bij ons de gedachte van bang zijn. Maar vrezen in de Bijbelse zin heeft te maken met ontzag hebben voor de Heer. En ook ontzag hebben voor zijn aangezicht. Ook ontzag hebben als hij, nou je ziet, als hij de omstandigheden waarin je zit ook inderdaad doorheeft en op alle mogelijke manieren daarmee omgaat, dan nog het ontzag bij de Heer hebben. Voor de Heer hebben. Dat is wat hier naar voren komt. Dus het aangezicht naar gericht, het aangezicht gericht naar, wil zeggen dat de Heer in jouw situatie bezig is, met jouw situatie bezig is, jouw situatie kent en ziet. En dus vandaar dan ook dat je voor zijn aangezicht vreest, omdat hij jouw situatie ziet en ook inderdaad weet wat er met je gebeurt. Vers 13 gaat er meteen op door. En die zegt, maar de goddeloze zal het niet wel gaan. Eigenlijk staat er niet wel gaan, is het voor de goddeloze, staat er letterlijk. En hij zal zijn dagen niet verlengen. En nu gaat het over die goddeloze, want het is hetzelfde. Hij zorgt er zelf voor dat zijn dagen niet verlengd worden, zeg maar. En hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Wat kan hij nog wel doen dan? Ja, voor God vrezen, dat kan hij nog wel. Hij kan dus wel een bepaald ontzag voor God als zodanig hebben, maar niet voor de persoonlijke omgang. Aandacht of de aangezicht heeft te maken met het aangezicht gekeerd naartoe, is een persoonlijke omgang, persoonlijke relatie. Het zal wel gaan voor hen die God vrezen, maar zeker voor hen die God aangezicht vrezen. En dus betekent dat uiteindelijk dat het daar naartoe moet. De weg van de gelovigen gaat niet alleen maar om een algemeen ontzag voor de Heer, voor God, maar om een persoonlijke weg die je moet gaan. En gaat die niet, dan worden de dagen niet verlengd, blijkt hier duidelijk uit. Het zal zijn, dan is het een schaduw. Hij zal zijn als een schaduw. Het hangt een beetje vanaf hoe de stand van de zon is. Maar in de regel kan een schaduw, op een gegeven moment als je ergens achter staat en niemand die komt eraan, die is eerst een heel groot hoofd en dan het lichaam wordt heel lang en langzaam maar zeker krimpt dat in en komt die persoon dus dichterbij. Totdat die persoon zelf op een gegeven moment tevoorschijn komt. Een schaduw is dus niet de werkelijkheid, maar is het eerste dat zichtbaar wordt van de werkelijkheid. En dat is ook weer belangrijk, omdat we dat meermalen zullen tegenkomen. Psalm 144. Psalm 144, vers 3 en 4. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent? De zoon des mensen, staat er letterlijk. De zoon van de mens, de zoon van Adam, dus gewoon een mens, ook weer een omschrijving. Dat gij hem acht, dat gij naar hem omziet, zou je kunnen zeggen. De mens is gelijk aan ijdelheid. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Dus, die schaduw is ijdelheid. En zijn dagen, die zijn ook als ijdelheid en als een schaduw. Met andere woorden, zijn hele bestaan is een schaduw van waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Dus het aardse bestaan is niet alleen ijdelheid, maar is ook een schaduw. Is een voorafschaduwing van de werkelijkheid zelf. Dat vinden we dan ook nog aardig uitdrukkelijk. Onder andere in Colossens, en ik neem in Hebreeën staat ook een paar keer, maar laten we Colossenzen maar nemen als enige teksten bij, want die staat er ook heel duidelijk in. Colossenzen 2, vers 17. Vers 16 neem ik er even bij, omdat het in die volgorde nummer staat. Colossenzen 2, vers 16 en 17. Laat dan niemand u oordelen. Laat je niet door iemand beoordelen, zeg maar. In zaken spijzen of inderdaad zaken drank. Of in het stuk, in het onderdeel van een feest of van nieuwe maan of een sabbat. Dingen die alle een schaduw zijn van de toekomende dingen. Namelijk, niet maar, namelijk het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus heeft te maken met de toekomende dingen. Nieuwe lichaam, dus nieuwe schepping. En die andere dingen, dat is een schaduw, een voorafschaduwing. Dus alles wat met het bed te maken heeft, met spijs en met drank, dus feestdag, nieuwe maan of sabbatten, dat zijn een eerste principe wat wijst naar het tweede, naar het lichaam van Christus. En dus betekent dat, dat die persoon zelf, de schaduw, afschaduwing, ijdelheid, dit aardse bestaan, wijst naar de nieuwe schepping. Zo is de geboorte van een kind een voorafschaduwing van de geboorte van een geestelijk kind. Zoals dus een kind geboren wordt uit water en geest, zo wordt dus een gelovige geboren uit water en geest. Maar daarvoor moet het wel zo zijn dat je van bovenuit verwekt bent door de man. Menselijk gezien natuurlijk de man en geestelijk gezien God. God die zijn woord, zijn zaad in je geeft, waardoor het gevolg na verloop van tijd, dat komt niet direct, maar na verloop van tijd, de mens dus door de doop heen en het ontvangen van de Heilige Geest een kind van God wordt. Dus die voorafschaduwing zijn altijd zaken die reëel zijn voor het tijdelijke bestaan. En het wijst naar geestelijk bestaan. Hoe vaak worden niet voorbeelden gegeven van kind, jongeling, volwassen, als beelden van hoe het in het aardse bestaan ook gaat. Zo hoort ook de gelovige in zijn ontwikkeling te groeien. Zoals een mens groeit van jeugdig naar uiteindelijk ouder toe, totdat het afstervingsproces tijd heeft, zo gaat het in het geestelijk leven ook. Het is ook dingen leren, dingen weer afleren en dergelijke meer. Dus de schaduw en de nieuwe schepping, dat is dus de realiteit waar het in feite om gaat. En dus ook prediker zegt, hij zal die dagen niet verlengen. Met andere woorden, er komt geen realiteit meer. Het blijft maar een schaduw. Het blijft maar een schaduw. Het komt nooit op de nieuwe schepping. Want die zondaar, ondanks het feit dat de dagen verlengd worden, en ondanks het feit dat hij denkt dat het wel zal gaan, gaat het niet. Die dagen worden niet verlengd. Hij zal zijn als een schaduw. Omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Geen ontzag heeft voor een persoonlijke weg die God met hem wil gaan. Vers 14. Er is nog een ijdelheid. Oh ja, daar kan er nog wel een bij. Toen maar. We hebben er nu al zoveel gehad. Er is een ijdelheid. Dat nog zitten ze tussen, maar is nog niet zo gek. Die op aarde gedaan wordt. Het geschiet staat altijd eigenlijk in het Hebreeuws gedaan wordt. Er zijn rechtvaardigen die het wedervaart. Die het vergaat, zou je kunnen zeggen. Naar het werk van de goddelozen. En er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Met andere woorden, als je bij de laatste begint, bij die goddelozen gaat het altijd maar goed en het gaat prima en er is niks meer aan de hand. Dat zou je toch eigenlijk mogen verwachten van een gelovige. En dat is precies andersom. Dan zie je heel vaak dat de weg van een gelovige een heel ander is. Namelijk, dat er rechtvaardigen zijn. Er staat niet dat alle rechtvaardigen dat hebben, hoor. Er zijn rechtvaardigen die het overkomt naar het werk van de goddelozen. Dus we zeggen wat eigenlijk goddelozen zouden moeten verdienen. De straf op de zon enzovoort. En dan krijgen rechtvaardigen gewoon met allerlei zaken te maken. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg ook, dit is ijdelheid. Dus je zou dat eigenlijk, zou je mogen verwachten dat iemand die dus God volgt, en echt volgt, dat hij daarin enorm gezegend wordt. Niks anders dan dat. Terwijl de goddelozen dus eigenlijk enorm gestraft moeten worden. Maar ook dat wordt uitgesteld op de een of andere manier. En die oordelen lopen door elkaar heen. En dat, ja, dat blijft dan ook apart. Dus, Psalm 73 kan op een gegeven moment de psalmist ook het volgende zeggen. Ja, een prachtige psalm. De aanvechting van de vrome staat er dan. Ik ben in vers 2 te lezen. Maar wat mij aangaat, wat mij betreft, Mijn voeten waren bijna uitgeweken en mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was afgunstig, het woord nijdig is heel mooi, maar het is eigenlijk afgunstig op de dwazen. Ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris, dat blijft maar doorgaan. Ze zijn niet in moeite als mensen en worden met anderen niet geplaagd, zoals de gelovigen vaak. Daarom omringt hen hoogmoed als een ketting, als een keten. En geweld, dus agressie, bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van het vet, nou dan heb je ook wat. En ze gaan de inbeeldingen van hun hart, de fantasieën van hun hart, te boven. Ze mergelen anderen uit en spreken boos van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Boos van verdrukking wil zeggen dat je intimidatie. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel. Is dat niet een machtige uitdrukking? En hun tong wandelt over de aarde. Ze kletsen over de meest onzinnige dingen die in deze wereld gebeuren, zeg maar. En ze zetten hun mond tegen de hemel. Wil gewoon zeggen dat ze een grote mond opzetten tegen de Heer. In wat voor vormen dan ook allemaal. Daarom, enzovoort, keert zich zijn volkje naartoe, enzovoort. Maar goed, wat er zo om gaat, is dat dat kun je dus terechtkomen. Dat kun je dus zien als je ziet dat de dwaas, de goddelozen, die hebben maar vrede en het gaat maar goed met hun, zeg maar. Staat in vers 4, totdat de dood doen, er schijnt helemaal niks te gebeuren. Hoe kan dat nou, zegt hij dan. Nou ja, uiteindelijk zul je dus ook weten hoe dat in elkaar zit. Welk verhaal in het Nieuwe Testament gaat het eigenlijk over, over die kruislingse situatie? Dat de een eigenlijk allerlei marottigheid meemaakt, maar dan overlijdt hij en dan komt hij goed terecht. En die ander, die heeft van alles en nog wat en die komt verkeerd terecht. Ja? Ja, rijke man en arme Lazarus. Het verhaal van, nou, je kunt er even bij nemen, Lucas 16. Heel kort even hoor, ik ga het alleen maar even over een overlijden, verder niet. Het is een omschrijving van de Heer als de tweede hoge priester. Lazarus is Eleazar namelijk en dat is de zoon van Aaron, dus de tweede hoge priester. De eerste hoge priester is die van het oude verbond, de tweede hoge priester is Christus van het nieuwe verbond. Dus het gaat nogal ver dit gedeelte, maar goed. En een mens, een zekere, was rijk, bepaalde. En hij was voortdurend gekleed met purper en fijn linnen en leefde elke dag vrolijk en op stralende manier. En er was een arme, een zekere, daar staat geen bedelaar, het is gewoon een arme, met name Lazarus, Eleazar, type van de Heer, die geworpen was bij zijn poort vol wonden, geen zweren, maar wonden. Vanwege dat hij weggegooid werd, als het ware, bij de poort, bij de ingang van dat, nou ja, geweldige huis. En wel, waarom was hij daar neergegooid? En wel omdat hij begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar zelfs dat was te veel gevraagd. Maar juist de honden die kwamen, likten zijn wonden. Dan zou je zeggen, van nou, die wonden moeten toch op de een of andere wijze door mensen ook worden gedaan. Nee hoor, er komen honden notabene, heidenen, beeld van heidenen, en die nemen degene die verwond geraakt is om onze zonde aan. Die aanvaarden. Dat is een beeld van de gemeente. Maar goed. En het geschiedde dat de arme stierf. En dat hij door de engelen weggedragen werd tot in de schoot van Abraham. Die arme, een mooie reden, die stierf. Nou, het is natuurlijk geen hond. Nou ja, een hond misschien nog wel, maar een paar anderen niet meer. Die met hem meegaan en dus begraven. De rijke stierf ook nog. Massa's mensen natuurlijk, bloemen en weet wat allemaal meer. En er prachtige toespraken bij dat graf. Maar ja, ondertussen komt hij daar een beetje niks. Kijk maar, de rijke stierf ook. Hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zijnde in de pijnen, staat er letterlijk, zag hij Abraham op afstand en Lazarus in zijn schoot. En dan zegt hij, want hij is nog helemaal in die aardse situatie, hij zegt niet van, vader Abraham, waarom ben ik hier? Dat weet hij. Hieruit trek ik de conclusie, hoor goed hoe ik het zeg, ik trek de conclusie, dat je dus bij het overlijden een film van je leven op de een of andere manier te zien krijgt, of te horen krijgt, weet ik veel. Waardoor je weet waarom je daar terechtkomt. Anders dan kun je, anders zou mensen direct zijn van, ja, maar daar ben ik niet mee eens en weet ik wat allemaal meer. Dus daar is niks aan te doen, kennelijk. Maar hij zit nu in een nieuwe situatie. Ja, daar is hij niet gewend. Hij is niet gewend om in verdrukking te zitten. En nou zit hij in de verdrukking. Heel apart, want hij zegt, ontferm u over mij. Alsof hij zich ooit over Eleazar ontfermd had. En stuur Lazarus, wel ja, nu mag hij optreden. Dat hij de top van zijn vinger in het water doopt. En mijn tong verkoelt, want ik leid smarten, pijnen in deze vlam. Dus die tong, die heeft op de een of andere manier branding. Dat wil zeggen, hij wordt dus gestraft op grond van wat hij gezegd heeft. En dan moet dat water, wat Lazarus dus kennelijk bij zich heeft, het leven, in het paradijs, want ik geloof dat gelovigen daar terechtkomen namelijk. Maar goed, ik kom er zo even op. Dat hij enorm veel kracht moet hebben. Dat hij dus zelf, dat weet hij ook, dat als hij maar iets van dat water krijgt, dat dat al verkoeling zou zijn voor zijn pijn die hij daar heeft in het dodenrijk. Maar dat krijgt hij dan niet, enzovoort. Dat betekent dus meteen ook dat een gelovige, als hij overlijdt, niet naar de hemel gaat. Dat komt wel, maar niet direct. De heer Jezus, toen hij gestorven is, ging ook niet naar de hemel. Maar hij kwam ook in het dodenrijk terecht, bij de rijken, bij Abraham. En na 2 dagen stond hij op en ging hij naar de Vader toe. Dus betekent dat ook, als ze zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dat het niet betekent dat hij dus bij het overlijden direct naar de hemel ging. Want wat moet je dan? Stel dat hij dat doet. 2 dagen later moet hij opstaan. Dan moet hij toch nog als het ware weer, dan is hij in de hemel geweest, moet hij weer gauw naar beneden toe, om toch weer op te kunnen staan. Dus het is natuurlijk, men denkt daar nooit over na, maar het is natuurlijk vreemd. Dus daarom zeggen ze ook vaak dat dit niet de realiteit is, maar gewoon een soort van parabel. Dus dat kun je alle kanten uit. Maar het geeft gewoon een klein inzicht in hoe de gang van zaken is. Een gelovige komt in het paradijs. Die heeft geen smart meer. Die wordt daar vertroost. Die ontvangt daar het leven. Die zal ook, daar ben ik van overtuigd, daar zul je de Heer kunnen zien. Dat is gewoon geen probleem. Maar tot het moment waarop die Heer komt om die gelovigen daaruit te halen, nieuw lichaam en dan naar boven. Dat komt wel. Maar goed, dat is dus die tegendraadse situatie. Weggegooid, aan de kant gegooid, sterft, maar krijgt vertroosting tegenover de ander die altijd zijn dood heeft uitgesteld en zijn macht en positie heeft om zich vast te houden met alle gevolgen van die. Nou, ik hoop dat hij nog niet al te zeer schrikt van alle dingen die in één keer weer veranderen vanavond. Maar dus, prediker 8. Vers 15. Daarom prees ik de blijdschap. Of dus prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon, dus in zijn aardse bestaan. Dus de mens wil gewoon zeggen, de zondaar, zeg maar in de mens, niets beters heeft dan te eten en te drinken en een beetje blij te zijn. 5 vers 18 en 19 hebben we dat ook gezien. Even snel daar naartoe. Prediker 5 vers 18 en 19. Ja, dat is het deel van ieder mens. Want hem geeft God rijkdom en goederen. En hij staat hem toe, de macht toe, om daarvan te eten, om zijn deel te nemen. En om zich te verheugen in zijn moeite. Dit, die moeite namelijk, is een gave van God. En hij zal zich niet veel herinneren van de dagen van zijn leven, aangezien God hem vernedert, afhankelijk maakt in blijdschap van zijn hart. Dus die blijdschap van het hart is een gevangenschap voor een mens in deze wereld. Voor de gelovigen niet. De gelovigen die weet dat alles onder de macht van de Heer staat. Dus die kan zich in rust verheugen over alles wat de Heer erin schenkt. En een ander, die heeft alleen dat maar. Heeft verder niks. Nou, dat hier, wat hier ook weer staat, Het enige wat dan eigenlijk boven alles uitgaat, is dan nog het feit dat de mens kan eten en drinken en blij zijn vervolgens. Dan kun je namelijk je narigheid en de situaties even achter je laten, je drukte kun je even achter je laten en je kunt even dat doen. En dat zal hem namelijk altijd aankleven, staat. Want dat zal hem aankleven, dat zit aan hem vast. Daar kan hij dus niet van afkomen. De zondaar, hoor, daar gaat het om. Want dat zal hem aankleven van al zijn moeite, de dagen van zijn leven. Die moeite namelijk, ja, het kan ook dit leven zijn, maar het kan ook die moeite zijn, dat is het vaker namelijk, die God hem geeft onder de zon. God geeft de mens dus moeite onder de zon. En die moeite bestaat hierin dat een mens op de een of andere wijze moet leren van, waarom overkomt mij dit allemaal? Waarom is dat altijd zo? Waarom kan ik niet zoeken naar een bestaan waardoor het allemaal anders wordt? Dus het goed en kwaad principe, daar laten hier de gelovigen voorlopig ook tussen wandelen, opdat hij leert dat dat het principe niet is. Maar dat het nieuwe leven is wat daar bovenuit gaat. En dat gaat gepaard met ook problematieken die wij kunnen tegenkomen. Maar die wij alleen maar in de afhankelijkheid van de Heer leren te dragen, anders kan het niet. Daarom is het zo belangrijk dat je dat leven van de Heer vasthoudt, zoveel mogelijk als kan. Wel, dat is dat eten en drinken. Jesaja 22, vers 13. Maar zie, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, schapen te kelen, prachtige uitdrukking, vlees te eten en wijn te drinken. En te zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij, of zullen wij sterven. Wat zullen ze de dag erop doen?
Zullen
denken. Ja, met andere woorden, de dood die stel je maar uit. Stel je steeds maar uit, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. En de volgende dag gaan we weer eten en drinken, want morgen sterven wij. Dus altijd weer kun je het eten en drinken doorzetten. Want dat is het hoogste, volgens Prediker, wat je dus kunt bedenken. En in 1 Korinthe 15 citeert Paulus eruit, uit die tekst. Vers 32. Vers 31. Ik sterf elke dag. Kijk, dat is het principe. Het afstervingsproces gaat elke dag door. Bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Wanneer ik naar de mens gesproken, naar de mens wil zeggen, als ik het even menselijk zeg, tegen de beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut is het voor mij, wat baat het mij wanneer doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Als er dus geen opstandingsleven zou zijn, als er geen leven na dit leven zou zijn, ja, dan kun je maar beter ervan maken wat je hebt. Dat is wat in het Latijn wordt genoemd carpe diem. Pluk de dag. En dat is een veel voorkomend gebeuren wat in het Romeinse Rijk en ook later in het religieus Romeinse Rijk is doorgegaan. Carpe vooral de diem. Want morgen sterven wij. Dat met de wilde beesten vechten, dat krijgt de gelovige in zijn leven te maken, hè? In overdrachtelijke zin. Zoals de wereld, de mensheid, met een valse profeet en met een wereldheerser te maken krijgt in de toekomst. Zo kreeg Paulus te maken met Demetrius de zilversmid, bijvoorbeeld in Efeze. En met nog meer vijanden, nou, die werkelijk tekeer gingen als beesten en dus ook als zodanig eigenlijk genoemd worden. En dat gevecht, dat geestelijke gevecht, moest hij aangaan. En dan krijg je als gelovige ook mee te maken dat mensen soms ontzettend vervelend en lastig kunnen zijn in jouw bestaan. In wat voor zin dan ook. Dan denk je, is dat nou toch dat de Heer toch gewoon gebruikt om je te leren in pure afhankelijkheid van hem te leven? En dus, wij kunnen zeggen, laten we eten en drinken, want morgen leven wij. Dat zou natuurlijk een mooie opdracht zijn die wij zouden kunnen hebben. Want de blijdschap in Christus is natuurlijk net zo goed. Prediker lijkt wel eens een keer heel negatief te zijn tegenover alles, maar het heeft er ook mee te maken dat de Bijbel wel duidelijk is dat we als mensen toch altijd proberen weer gaatjes te vinden, waardoor we weer een beetje ruimte voor onszelf krijgen. En de Heer ons altijd weer erop wijst van, ik wil eigenlijk ook dat gedeelte van jouw leven ook graag hebben. Is dat goed? Niet dwingend, maar hij vraagt er wel altijd om. Prediker 8. Want het zal hem aankleven, die moeite. Al de dagen van het leven die God hem geeft onder de zon. Vers 16. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde gedaan wordt, staat er letterlijk geschied, oké, maar het gedaan wordt, staat er, die men op de aarde doet. namelijk dat men zelfs overdag en 's nachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Dat is mooi, hè? De ene keer moet iemand overdag slapen, de andere keer 's nachts. Maar dan zien ze de slaap niet met ogen. Dat wil zeggen dat er een soort onrust in het leven van de mens is. De bezigheid, de drukte waar je mee bezig bent, die houdt dat ook in. Dat woord hebben we ook gezien in hoofdstuk 3, vers 15. Gaan we even naar toe. Prediker 3, vers 15. Oh, het heeft te maken met de werk Gods. Bezigheid, sorry, 3 vers 10. Ik heb gezien de bezigheid die God aan de mensheid gegeven heeft om zich daarmee af te tobben. Nou, dat is, daar komt het woord bezigheid voor in vers 2 vers 26 ook, iets tevoren. Want hij, God, geeft wijsheid en wetenschap en vreugde voor de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar de zondaar geeft die bezigheid, heb je het woord, om te verzamelen en te vergaderen, dus maar bezig te zijn, opdat hij het geven aan hem die goed is voor Gods aangezicht. Dit is voor een natuurlijke mens ook een kwelling. Dus met andere woorden, de mensheid in de wereld is maar bezig om systemen op te zetten waardoor er allerlei zekerheden komen, zeg maar. Politiek gezien enzovoort, werken ze op alle mogelijke manieren om de zaken goed in orde te hebben. En dan kan de gelovige, die zich daar niet specifiek mee bezig hoeft te houden, zegt let wel, hoeft te houden, die kan daar gewoon van profiteren. Dus dat is mooi. En hij geeft daarvoor niet die bezigheid, maar gewoon wijsheid in wetenschap en dus geestelijk inzicht in hoe de dingen werkelijk liggen. En hij zegt, nou, daar mag je van profiteren. Dus laat anderen zich daar maar mee bezighouden. Jij kunt je bezighouden met het geestelijk leven. Dan hoef je je niet bezighouden met het hele systeem van deze wereld. Want er zijn anderen voor. Die bezigheid. Dat woord, bezigheid, is al aangehoord. Van Jan. Dat is mijn eerste woord hoor. En Jan. En dat woord, dat wordt heel vaak gebruikt als verdrukking. Tribulation. Verdrukking. Dat is dat woord, hetzelfde woord. Dus eigenlijk is het begrip bezigheid niks anders dan verdrukking. Armoede wordt ook wel eens vertaald. Maar verdrukking komt heel vaak voor als beeld ervan. Dus hij geeft de mens de verdrukking om maar te verzamelen en te vergaderen enzovoort. Opdat hij het geeft aan degene die goed is voor Gods aangezicht. En dus heb je als gevolg daarvan, heb je de stress. Want dat is natuurlijk dat je overdag en 's nachts slaapt niet met je ogen ziet. En gewoon zeggen dat gewoon een verandering is. En dan wordt geconcludeerd vanuit 17 van Prediker 8. Toen zag ik heel het werk Gods aan. Ja, dat staat weer iets anders. Want de mens kan niet ontdekken, de uitvinders ontdekken, kan niet ontdekken het werk dat onder de zon wordt gedaan. Geschiet hier. Het werk Gods dat God onder de zon doet. Dat is wat hier staat. Niet wat hij deed. Dat is, wie kan berecht maken wat God krom gemaakt heeft. Dat was natuurlijk al met de zondeval en daarna. Maar het werk Gods wat hij nu doet. Het werk dat onder de zon geschiet, het werk Gods, dat onder de zon geschiet. Ik zal nog even oplezen. Toen zag ik al het werk Gods, of keek ik naar al het werk Gods. Want de mens kan niet ontdekken het werk dat onder de zon gedaan wordt. Om waarover of waarom een mens moeite doet om dat uit te vinden. Maar hij zal het niet ontdekken. Ja, zelfs als de wijze zou zeggen dat hij het zou weten, hij zal het niet kunnen ontdekken. Met andere woorden, vandaar dan ook dat mensen zeggen, God bestaat niet, ik zie hem niet of ik ervaar hem niet, enzovoort. Maar dat is ook precies wat hier staat. De mens zal het ook niet ontdekken. Althans, dat niet. Wat is dat werk Gods? Althans, eerst maar uit prediken wat hij nu doet onder de zon. Nou, dan pak ik even een paar versen uit prediken, want Paulus maar gewoon prediken. 3 vers 13 en 14 en 15 zijn drie dingen eigenlijk. Dus prediken 3 vers 13 tot en met 15. Heb je hetzelfde als wat we al in onze tekst zagen, maar goed, dat is dan logisch. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede doet, goede ziet van heel zijn moeite. Dit is een gave Gods, die moeite. God geeft moeite. Dan gaan we door. Ik weet dat al wat God doet, dat is gericht op de eeuw. Kijk, wat God doet is gericht op de eeuw, gericht op zijn koningschap de eeuw. Eeuw wil niet zeggen 100 jaar, maar eeuw heeft te maken met het leven Gods. Wat God doet, heeft altijd te maken met zijn koningschap en met zijn macht. Ook de afsterven van ons is tot eer van hem. Het is zo dat de dood van zijn kunstgenoot is kostbaar in zijn ogen. Daar heb ik zo vaak aan zitten denken, dat ik van, kan dat nou? Vind je het leuk dat een beetje doodgaan? Totdat je merkt wat, totdat je erachter komt wat sterven eigenlijk betekent. Psalm 116 staat er, geloof ik. De dood van zijn gunstgenoot is kostbaar in de ogen van God. Dat wil zeggen dat de afsterving van onszelf, dat het leven Gods meer en meer in ons komt, dat is ongelooflijk kostbaar voor hem. Dus wat God doet, is dan ook moeite geven in deze wereld, maar dat kun je niet zien. Als een mens denkt dat hij dat weet, dan weet je dat niet. En het is gericht op de eeuw. En vers 15. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat nog wezen zal, dat is al geweest. En God zoekt de verdrevenen. God zoekt verdrevenen. Mensen die het leven niet meer aankunnen. Die op een gegeven moment op de een of andere manier kapot gaan. En die zoeken en die weten niet waar, nou ja, waar ze eigenlijk zoeken moeten. En die in dat zoeken door God ontmoet worden. God zoekt het verlorene wordt uitgevonden. Nou, dat is eigenlijk dezelfde gedachte. Dat wat verdreven is, dat zoekt hij. Dat wat niet past in de patronen van deze wereld, dat zijn vaak de gelovigen, althans de mensen die gelovig worden. Dat zoekt God en die vindt hij dan ook. Dat is wat hij in ieder geval doet. Hoofdstuk 5 vers 18. Ten slotte, dan hou ik het daar maar even bij wat betreft prediker. Vers 17 beter nog. Wat ik gezien heb als goed, als voortreffelijk, is te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn moeite, waarmee hij zich troost onder de zon, de mens dus, gedurende de dagen van zijn leven, het welk God hem geeft. Ook dat leven kan op het leven slaan en ook weer op die moeite. Dat is wat prediken betreft. Tenminste, nu zijn er nog meer, maar dat komt in het vervolg. Maar wat betreft ons dan, Johannes 6. Het Nieuwe Testament zegt wat anders. Dus wat de oude schepping betreft, zorgt God er gewoon voor dat er moeites enzovoort er zijn, opdat een mens merkt dat zijn leven afgebroken wordt. Zodat hij gaat ontdekken van waarom is dat eigenlijk allemaal. En gaat verder vragen. En in Johannes 6 zien we een ander verschijnsel. Vers 29 bedoelt. En ik ga even naar vers 28 eerst. De Joden zeiden tot hem. Wat moeten wij doen? Opdat wij de werken van God werken mogen kunnen. Jezus antwoordde en zei tot hen. Dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wat staat hier nou? Vers 30 zie je dat mensen helemaal niet horen wat hij zegt. Ze zeiden dan tot hem, wat voor teken doet u dan, opdat wij het mogen zien en geloven wij? Het gaat dus weer niet om het werk Gods, het gaat om hun eigen werk, het gaat om hun eigen geloof. Wat werkt God uit geloof? Dat is ook logisch, want op een gegeven moment komt je, bij het begin is zo dat ieder mens heeft een bepaalde vorm van vertrouwen. God vraagt het vertrouwen van ons om bij hem te komen. Gaan we daarop in, dan kom je in die geestelijke wereld terecht en weet je niks van. Dat kan ook met ons verstand helemaal niet. Met ons verstand zouden wij ook zeggen, dat kan helemaal niet. Het kan niet dat de schepping er zo uitziet. Het kan niet dat dit gebeurt en dat niet. Want dat past niet in de patronen van ons denken. Dus wat moet er gebeuren? Direct bij de wedergeboorte wordt de liefde in ons hart uitgestort. En het geloof. Dat staat in Galaten. Galaten 5 vers 6. Want in Christus Jezus, verbonden met hem dus, in de nieuwschepping, heeft nog besnijdenis enige kracht. Dat ik van alles aan mezelf doe. Nog voorhuid, dat ik niks aan mezelf doe. Van nou, ik hoef niks meer te doen, want God doet alles. Maar geloof, en dan moet je dit even echt veranderen als dat nog niet gebeurd is, want het staat er echt in het Grieks zo, door liefde ingewerkt wordend. Dus het geloof wordt door liefde, die uitgestort is in ons hart, ingewerkt in ons. Dat is namelijk het geloof van de Heer Jezus Christus. Nieuwe vertaling heeft dat wegvertaald. Staatsvertaling heeft dat gelukkig nog wel vaak. Het geloof van de Heer Jezus Christus wordt aan ons gegeven. Waardoor we visionair soms dingen kunnen zien. Waardoor we vanuit het woord soms dingen kunnen zien. En geestelijk en overdrachtelijk kunnen begrijpen. Anders kan dat niet. Dat is wat de Heer, dat is een werk Gods, wat de Heer nu doet. In de gemeente uiteraard. Om dan nog maar even door te gaan naar Filippenzen 2. Vers 12 en 13. Alzo dan, mijn geliefden, zoals gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, tegenwoordigheid, alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt uw eigen zaligheid uit. Niet bewerkt, werkt uw eigen zaligheid uit met vrezen en beven. Dat is het ontzag voor de Heer. Want het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken. Energie staat er in het Grieks. De energie. Dat doet hij door zijn geest natuurlijk. Maar het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken. En wat wij dus moeten doen, is uitwerken wat hij in ons werkt. Is niet dat ik zelf even met visies en dat soort dingen kom, ja, daar begint het wel mee. Maar goed, dat na verloop van tijd verdwijnt dat wel, of niet. Maar het is de bedoeling dat God, dat die macht heeft die gegeven zo gauw iemand wedergeboren is. Maar dan vervolgens moet zich dat natuurlijk nog helemaal ontwikkelen. Moet ik ook nog leren dat, dat niet ik werk, maar dat God het is die door me heen werkt. En dan weet ik dat niet meer. Want als ik werk, dan ga ik nadenken, wat moet ik allemaal voor de Heer doen? En als de Heer het werk in ons gaat doen, dan betekent dat dus dat wij gewoon automatisch er zijn voor hem. In afhankelijkheid van hem leven wij. En dat wat komt, komt. Komen mensen tegen en er worden situaties waarin je getuigenis kunt zijn. Dan is dat getuigenis. Soms accepteert het niet, soms accepteert het wel. Oké, je gaat weer door. En het komt minder vaak voor dan we zouden willen, hoor. We zouden willen dat je meer kansen kreeg. Maar aan de andere kant is het zo dat ons geloofsleven is een leven in die afhankelijkheid van de Heer, dus alles is goed. Alles is goed. Hij werkt dat in ons door. En het enige wat we moeten doen is zeggen van Heer, ook vandaag is weer voor u. Gaat u gang maar. Geef me maar de mogelijkheden. Geef me maar de zicht op de dingen. Ik wil maar één ding. Het is dat u verheerlijkt wordt door mij heen in mijn leven. Dat is wat God dan ook gaat uitwerken in ons leven. En hij is, als hij dat mag doen, en hij krijgt de toestemming van ons, want hij dwingt niet, maar hij vraagt in wezen de toestemming van ons, dat beloont hij enorm. Terwijl hij notabene zelf die kracht in ons uitwerkt. Dus dat is heel bijzonder. En dat wat hier ook eigenlijk in prediker een beetje naar voren komt. Een natuurlijk mens zal dat werk Gods absoluut niet zien. Het is voor hem ook volkomen dwaasheid. Want als je nog denkt vanuit je eigen patronen, vanuit de zonde, vanuit dat ik met mijn wijsheid enzovoort alles kan, dan kom je daar natuurlijk nooit meer verder. Nooit zul je dan het werk wat God doet nu kunnen ontdekken. Tot zover dit gedeelte. Vader in de hemel, wat is het een bijzonderheid om te mogen zien wat het betekent dat uw aangezicht naar ons gericht is. Dat wij op dit moment ook die weg die door de Heer Jezus is ingewijd mogen ingaan en dat wij rechtstreeks voor u staan, overdrachtelijk voor u geknield zijn en zeggen kunnen, Vader in de hemel, dank u wel dat u onze Vader wilt zijn door het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u dat leven van u ook in ons geplant hebt. En dat u dat geplante leven graag ook verder uitgebouwd ziet. Dank u wel dat u ons niet aanziet naar onze inconsequenties, zonden, verkeerde gedachten, reacties. Maar dat u ons aanziet in hem, in Jezus Christus. Die de voorspraak is, die onze advocaat is. Die als hoge priester voor ons bidt en pleit. Opdat we vrij mogen zijn. Vrij gekocht mogen zijn en blijven door hem die voor ons is gestorven en opgestaan. Vader in de hemel, wanneer we dat realiseren. Dat we voor u staan. En dat u uw aangezicht naar ons toegewend hebt. Zo anders bij de Heer Jezus in die 3 uur duisternis. Dat u uw aangezicht hebt afgewend en hij de straf op de zonde voor ons, voor de mensheid, heeft gedragen. We danken u daarvoor. En we danken u voor uw woord. We danken u voor de dingen die u in uw woord zegt. En dat is soms best wel pittig om te verstaan. En we hebben dan ook uw Heilige Geest nodig om die dingen te kunnen begrijpen. We hebben dan ook dat willen en het inwerken van u nodig om de dingen te kunnen doen zoals u ze bedoelt. De werken die u van tevoren al bereid hebt, opdat wij in die werken die u al hebt voorbereid kunnen wandelen. En dan is overgave echt een groot ding en door u gevraagd. En we danken u dat u die op de troon zit, dan ook niet onverschillig staat tegenover dat wat verdreven was, maar wat u bijeengebracht hebt in uw schuur en waar u nu van zegt dat u door Jezus Christus hen ook toeleidt naar uw plaats toe, naar het huis van de Vader, waar vele woningen zijn. Heer, we danken u dat we nu al een plaats in dat lichaam van u hebben ontvangen. Maar die plaats wilt u bevestigen en versterken. Die plaats wilt u groter maken en die wilt u maken tot eer van uw naam. Wilt u ons leren om daarin ons werkelijk aan u over te geven, ook verder, niet maar een klein beetje. Want vaak is het voor onze eigen ziel al wel genoeg. En dan heeft het het gevoel dat het vaak onze vrijheid zo aantast wanneer we de weg met u verder gaan. Terwijl we dan niet doorhebben hoeveel meer ruimte en vrijheid het geeft wanneer we in die afhankelijkheid van u leven. En natuurlijk ziet u ook de andere kant. Ziet u soms de pijn en de moeite. Ziet u soms de onverschilligheid van onszelf. Of het feit dat we eventjes helemaal niet aan u gedacht hebben. Omdat we zo in de bezigheid van deze wereld weer zaten. Maar we zijn u dankbaar, Heer, dat we daarmee ons kindschap van u niet verliezen. Maar dat u ons als kinderen graag naar volwassenheid wilt toebrengen. En naar een ontwikkeling die in overeenstemming is met uw doel, met ieder van ons. We danken u dat u ons dan ook ziet in onze kleinheid, in onze geringheid. Maar aan de andere kant ook in de grote positie die u voor iedereen weglegt die u lief heeft. Leer ons om die liefde naar u toe en vooral naar u toe ook centraal te stellen. En vervolgens ook te leren wat het betekent ten opzichte van ieder die u net zo lief heeft en die ook zich richt op u. Heer, ook als dat soms vervreemding met zich meebrengt voor een kort moment, wat het ook zijn mag, geef ons wijsheid in de omgang met medebroeders en zusters, met diegenen die ook wandelen op deze wijze, maar ook met diegenen die nog anders wandelen. Niet omdat wij zo geweldig goed zijn, maar omdat wij maar ook gewoon in dankbaarheid en afhankelijkheid van u kunnen leven. Heer, u kent onze omstandigheden en onze situatie. Soms is die best lastig, soms ook helemaal niet. Soms ook is hij de ene keer zus, de andere keer zo, maar u staat boven alles. En we vragen u of u ons in wijsheid wil doen toenemen naar u toe. En ook in gehoorzaamheid naar u toe. Dat we de dingen die u vraagt niet aan de kant zetten. Maar dat we ze aanpakken. En zeggen, Heer, als u het zegt, dan is het goed. Dan aanvaard ik dat. Ongeacht wat een omgeving zegt. Want het gaat dan om u en mij. En we danken u dat u van ons vraagt om in de eerste plaats u te volgen. Wat eruit voortkomt, is dan aan u. U zorgt voor ons leven verder. En we kunnen dan ook dankbaar zijn dat we van u op aan kunnen. Dat u te vertrouwen bent, tot in de kleinste details toe. Vader in de hemel, aan u vertrouwen we ons toe. Nu en voor altijd. Amen.